Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop achteraf gezien alles anders werd. Vandaag is mijn gast Pieter Jongens. Hij woonde met zijn vriendin en dochter in Amsterdam, Oud-West. Een aantal maanden hiervoor was hij failliet gegaan met zijn eigen bedrijf, Hutspot. Dat had hij ruim 10 jaar gedaan. Hij was net klaar met de afwisseling van het faillissement en begon zijn blik weer op de toekomst te richten. Peter R. de Vries werd vermoord. Er werd ongelooflijk lang gedaan over het formeren van een nieuw kabinet. Corona en vaccinaties, wappies en schapen. Maar op Mars landde de Marsrover. Blijven slapen van Snelle en Maan stond op 1 in de top 40. En toen werd het 2 mei 2021. De dag dat alles anders werd. Zeg ik dan.
Ja.
En er werd naar mij geknikt. Dus dat klopt.
Ja, dat klopt. 22 mei was het.
Oh, 22 mei.
Sorry, heb ik dat misschien verkeerd.
Nee, ik zei het. Volgens mij. 22 mei 2021.
Perfect. Ja, nou, toch, dan hebben we het over dezelfde dag. Ja, ja. Die dag.
Ja.
Ja.
Een dag die in ieder geval in je geheugen gegrift staat.
Zeker, ja. Ja. En ook weer niet, want ik of in ieder geval ik weet van die dag bijna niks meer. Wat mm-hmm. het. Maar de datum staat wel rood op lijn, ja.
Wat gebeurde er?
Ik was met mijn broer en twee van zijn vrienden waar we gaan lunchen in Amsterdam-Noord bij het skatecafé. En wij namen de metro terug naar Amsterdam Centraal. Ik was weer op weg naar huis. En ik struikel op het perron. En ik stap met 1 been van het perron af. En probeer weer met een grote stap op het perron te stappen naar de valk achterwaarts. Zo precies met mijn hoofd op de betonnen plaat tussen de rails. Ja, en ik ben zelf 1,90 en dat perron is 1,30. Zo is het ook wel 3 meter. Precies met mijn hoofd zo op een stuk beton. En dat was echt meteen helemaal weg. Knock-out. En mijn broer die vertelde later, die hoorde echt mijn schedel kraken.
Oh, lekker.
Ja, dus het was een hele scheur in mijn hoofd. En vooral ook 2 hersenbloedingen voor en achter. Waardoor, ja, daar moest gewoon heel snel iets aan gebeuren.
Ja. Korte samenvatting, echt een dom ongeluk.
Ja, 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 echt een heel dom struikeltje.
Je had ook niet gedronken? Of,
nee, nou jawel, we hadden smiddags, weet ik veel, 4 biertjes.
Ja, ja, oké. Okay. Niks excessief.
Niks waar ik niet mee van kan. Nee.
Dus je stapt gewoon letterlijk mis.
Ja.
En dan kom je ook nog eens heel ongelukkig terecht.
Ja.
Achterover zo.
Ja. Ja, precies zo.
Ik zie het wel. Ik heb nogal filmpjes. Ik zie dat helemaal voor me. Gruwelijk. Ja. Ja, gruwelijk.
Ja, en ik heb later ook nog kunnen zien. Want er zijn natuurlijk in die Noord-Zuidlijn zijn haarscherp beelden. Omdat dat nog een vrij nieuw station is. Dus daar heb je gewoon full HD beeld. Heb ik mezelf een keer terug mogen zien.
Hoe is dat?
Ja, het is echt alsof je naar een serie zit te kijken. Niet alsof je het zo. En dan daarna ziet het ook heel eng uit. Want je ligt gewoon echt voor dood. Zeg maar, ja. Daar, en dan stopt het filmpje ook. Dus ik zie niet meer dat mijn broer er achteraan springt en nog 2 mensen. Ja. Natuurlijk snel mij op het perron weer geshout voordat er een volgende metro aankwam.
Ja.
Maar bizar om dat terug te zien, ja.
Ja. Ja, dat is volgens mij ook wat er gebeurt als je echt een klapper maakt. Dan bleef je gewoon doodstil liggen.
Ja.
Dat zou die voetballers eens moeten doen.
Ja.
Doorrollen.
Ja, ik kon niet doorrollen.
Nee. En je zei al iets over wat er allemaal met je aan de hand was. En op dit moment weet je volgens mij zelf helemaal niks meer.
Nee.
Dus wat is je laatste herinnering?
Ik denk dat we op het terras zaten bij een skatecafé. Daar kan ik me nog wel flarden van herinneren.
Ja.
Maar niet meer dat metroritje en zo. Dat weet ik niet meer.
Nee. En dus zij vissen je van de rails af.
Ja.
Logisch, het eerste wat mensen doen.
Ja.
En toen?
Ja, nou, een van die vrienden van mijn broers, die was ook huisarts. Dus die keek naar mijn ogen en die zag mijn pupillen. Deed het groot en klein. Groot en klein, dat duidt blijkbaar. Of is dat een iets wat kan duiden op hersenschade. Dus die zag ook al meteen dat het heel serieus was. Dus toen is er een ambulance gekomen. En die hebben mij gelukkig direct naar het AMC gebracht. Niet naar OVGO's, wat dan dichterbij is van het centraal. Maar daar hadden ze ook de operatie niet kunnen uitvoeren die ze moesten doen. En daar heb ik direct mijn schedel verwijderd, of het rechte deel van mijn schedel, dat er helemaal af. Zodat er ruimte was voor zwelling van die hersenen en om die bloedingen te stoppen.
Klinkt dat is zo heftig.
Ja.
Toch? Je hebt het meegemaakt, maar dat je hersenschedel eraf. Dat is toch zo.
Je schedel eraf, ja. Zeker, ja, ik heb ook maanden, ik kom zo al maanden zonder schedel geleefd. Gewoon echt alleen met een flap huid. Dus dat kan.
Jezus. Klinkt echt zo, nou ja.
Ja, het zag ook heel akelig uit.
Het is ook doodeng, ja. Denk ik. Want je bent dan ineens ook kwetsbaar.
Ja, dan ben je ook kwetsbaar. Dus ik had ook wel een vervangende schedel, een soort helm. Of een soort, gewoon een helm die op maat gemaakt was. Zodat ja.
Het schildpad, ja. de bescherming ja, aan de buitenkant. Schildje.
Maar het idee was dat ik een aantal dagen in slaap gehouden zou worden. Alleen ik raakte dieper in een coma en dat was en mijn hersendruk was veel te hoog. En er waren allerlei indicatoren die aangaven dat ik echt nog niet wakker ging worden. En toen heb ik uiteindelijk bijna twee weken in coma gelegen.
Jeetje. Ja, het is altijd zo gek in deze podcast. Want ik praat met mensen die hier gewoon zelfstandig naartoe zijn gekomen meestal. En waar het op het eerste gezicht goed mee gaat. Ja. Dus ik weet de einduitslag al. Maar als je dit vertelt, is het natuurlijk gewoon... Dat is gewoon echt kantje boord.
Ja. Het was ook zo dat de artsen vertelden aan mijn vriendin... die toen ook 37 weken zwanger was. Dus die was echt hoogzwanger. Oh, dat ik een 0.5% kans had om te overleven... of enige kwaliteit van leven nog te hebben.
0.5%?
Ja.
Dat is wel extreem weinig.
Ja. Omdat ik ook zo'n hoge hersendruk had gehad. En dat dagen achter elkaar. Dus dat waar... Ja, het waarschijnlijk was geweest dat allerlei functies kapot waren gegaan... die ook niet meer te herstellen zijn.
Ja.
Maar goed, ze weten het pas als je weer ontwaakt. Als je ontwaakt.
Ik zit het even te processen. Ja, dat hadden ze toen ook al tegen je vriendin gezegd, terwijl je daar lag.
Ja.
Eigenlijk om haar een beetje voor te bereiden op het ernst.
Ja, die waren natuurlijk continu bezig met en als hij zo wakker wordt. En ze waren daar gewoon heel voorzichtig in. Ik zeg, ja, dit is wel een beetje de kans. Dus ja, hopen kan altijd.
Ja. Hopen kan altijd. Dat vind ik dus ook zo heftig. Ik bedoel, ik snap ook dat ik snap hoe het werkt, zeg maar. En tegelijkertijd denk ik, wat gek. Maar dat komt ook misschien ook wel omdat in deze podcast de mensen zitten die dan dat 0.5% zijn. Ik had hier laatst ook iemand die kon nooit meer dansen volgens überhaupt hebben. En nou, dat is hij uiteindelijk wel gedaan. Daar waren de artsen ook zo duidelijk tegen, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Er is geen aanklacht overigens tegen de medische wereld of zo, hoor. Want zo zit ik er maar niet in elkaar. Maar het lijkt me zo heftig.
Ja, en nee, het is, ik zou ook die aanklacht niet willen doen. Maar het is wel, als er hoop is, zou ik altijd op dat stuk focussen. En ja. Dit was natuurlijk wel een hele harde mededeling voor een zwangere vriendin.
Ja, ja, precies. En met welk doel? Ik bedoel, ja.
Ja.
Laten hopen. En als het dan tegenvalt, ja, oké.
Okay. Ja.
Maar goed.
Ja, precies. Maar mensen willen altijd toch een cijfer horen of zo. Ik denk niet dat mijn vriendin daarop aangedrongen heeft. Maar nee. Dat zal misschien gewoon de ervaring van de artsen zijn.
Ja, ja, goed, als ze zouden zeggen, we doen alles wat we kunnen. En het is heel ernstig of zo. Maar goed.
Ja, precies. Nou. Ja, ja. Nou goed, en dat hebben ze natuurlijk gedaan. Ze hebben echt geweldig werk geleverd. Want ik zit hier en ik kan nagenoeg alles weer.
My god. Ja, jij wist hier allemaal niks van. Jij lag in diepe coma.
Ja, dat is ook wat genuanceerd, want ik had dus wel bijna alles meegekregen in mijn coma. Ik had een soort, ja, dat noemen ze het locked-in syndroom. Dus dat ik was wakker. Ik werd wakker in een lijf wat het niet deed. En ik kon mijn ogen niet open doen. Maar ik hoorde wel allerlei mensen rond mijn bed en er werden dingen gezegd. Dus ik hoorde artsen, ik wist niet dat het artsen waren, maar overleggen van hij heeft een sterk hart, sterke nieren. En ik dacht dat ik dat mensen mijn organen aan het stelen waren. En dan op een gegeven moment. Nou ja,
had je toen besef van wat er gebeurd was?
Nee. En het is natuurlijk ook niet dat mensen tegen iemand die in coma ligt vertellen van... joh, je bent op je hoofd gevallen, we hebben je schedel verwijderd. Je ligt hier nu in het AMC. Al die dingen.
Dat fucking creepy, man.
Je pakt alleen maar flarden op. En dan drie keer per dag werd er met een lampje in mijn oog geschenen. En dan zag ik ze staan, de artsen. Maar ik kon geen vinger opliften of een knipoog geven of iets van een blijk van aanwezigheid geven.
Had je besef van tijd?
Nee, totaal niet. Het heeft voor mij echt een jaar geduurd, dit gevangen zijn.
Heb je ooit wel eens iets hallucinerends gebruikt?
Ja.
Ja. Ja. Nee, ja. Ik moet hier aan denken, omdat die ervaring dan... Dit is zo extreem, als je dat helemaal niet meer kan plaatsen.
Ja, ja, het is echt extreem rare tijd. En ook hele enge dingen meegemaakt in die, in die, welke, in die diepe donkere wereld, zeg maar. Gewoon,
welke emoties zaten daar? Ik bedoel,
ja, en achteraf was het dus allemaal weer... Ik heb het helemaal geprobeerd te reconstrueren, want ik wist ook wie er geweest waren, wie mijn hand hadden vastgehouden. En ik wist dat Esther, mijn vriendin, elke dag mijn hand vasthield en allerlei dingen in mijn oor fluisterde, wat heel fijn was. Dat was een soort van mijn reddingsboei. Maar op een gegeven moment mocht hij ook niet meer zo vaak komen, omdat corona was en zo. Dus dat was dan ook het veilige stukje op de dag. Dat werd dan weggenomen en ze mocht mij ook niet aanraken meer, omdat dat mijn hersendruk omhoog ging. Maar ja, je maakt van alle dingen die je hoort. Op een gegeven moment ben ik nog een keer op een plank gelegd en moest ze foto's van mijn nek en rug maken om te kijken of daar misschien een breuk in zat. En ik dacht dat het moment was dat mijn organen daaruit gehaald zouden worden. En ik voelde ook die pijn en die... zo zijn er wel...
Wat horror scenario, man.
Ja, zeker. Dat was echt horror. Ja.
Jezus.
Ja.
Ik heb ooit die film over iemand met dat locked-in-syndroom. En dan probeer je dan voor te stellen hoe dat is. Ja, ik vind dat dus echt onvoorstelbaar. Letterlijk.
Ja, gek genoeg. Zo, dat is nu 2 jaar geleden. Kan ik me ook al bijna niet meer voorstellen.
Nee.
Het is ook, en waarschijnlijk ben je ook wel... Je bent niet 24/7 helemaal bij. Ik ben ook dieper in coma gebracht soms. En je hebt ook heel veel medicijnen sowieso. Ook pijnstillende medicijnen en van alles en nog wat. Dus je bent natuurlijk ook sowieso heel erg in de war.
Ja.
Ja.
Ja, die hallucinerende middelen zijn vaak ook dat soort middelen.
Ja, ja.
Had je dan nog een soort, ik wil zeggen slaap-waakritme, maar dat klopt dan niet echt. Maar
daar klopt helemaal niks van. En op een gegeven moment, toen ik wakker werd, toen was dat ook helemaal omgekeerd. Ik sliep 's nachts helemaal niet. En dat is in het ziekenhuis ook heel... dat was toen, raakte ik echt een soort delierfase, waarbij je dus echt compleet hallucinerende... Of compleet aan het hallucineren bent.
Ja.
En allemaal hele enge, nare dingen. Ik probeerde te vluchten uit het ziekenhuis. Ja. Ik ben ook echt vastgebonden op mijn bed. En op een gegeven moment was er een moment dat... Ik heb een dochter, die is nu inmiddels 5, maar die was toen 3.
Ja.
Dat die midden in de nacht voor me stond en die werd misbruikt voor mijn hoofd, voor mijn bed. En ik lag vastgebonden en kon niet weg, maar ik was linkszijdig verlamd. Ach. Maar met mijn rechterarm, die kon ik wel opliften. Dus die heb ik losgebeten uit het touw waar het mij vast zat, of een soort band. En zij schreeuwde zo, papa, waarom til je me niet op? En ik probeerde ze op te tillen en ik grijp mis. En ik besef in één keer dat ze er helemaal niet staat. Maar daarna kwamen wel artsen binnenrennen met... omdat er allerlei belletjes waren afgegaan. Dat er zondes, weet ik veel, er was vast iets losgeraakt. Dus werd ik nog beter vastgesnoerd. Dus met een soort melkkorf om het gezicht, voor mijn mond. En 2 bokshandschoenen en dan een leren band over mijn buik. En mijn polsen aan het bed. En dan lig je daar als een soort van seriemoordenaar. Lig je daar... opgebaard.
En je had dat door. Was je inmiddels alweer een beetje bij? Of?
Ja, was ik een aantal dagen uit komen, maar dus wel heel zwaar in een delier, zeg maar.
Ja,
echt wel, ik zag ook overal dingen die er niet waren. En,
Goed, slaapgebrek, 2 dagen, 3 dagen niet slapen en je bent er al. Dus dat, dus als je zo lang zo in zo'n rare tussenfase bent geweest, dat is niet gek dat er van alles gebeurt.
Nee.
My god. Dus je ligt er als een soort Hannibal Lecter vastgebonden.
Ja.
Een beetje terug aan het komen.
Ja.
De artsen waren waarschijnlijk verbaasd. Want die hadden helemaal niet verwacht dat je zo sterk terug zou komen.
Nee. Nee. Dus ik kon niet praten in het begin. En ik was ook linkszijdig wel helemaal verlamd. Dat deed niks. Maar dat kwam echt binnen een paar... ik heb die tijdlijn niet helemaal meer. Maar binnen een paar dagen kwam er alweer een klein beetje beweging meteen. Bij spreken. En toen weer steeds meer... Uiteindelijk heb ik wel een hele tijd in Reade op de Overtoom in Amsterdam gezeten. En was met 3 maanden in het ziekenhuis gelegen.
Ja.
Ja.
En langzaam aan het revalideren geslagen. Dus we hebben hier, ik zit tegenover een medisch wonder.
Ja. Wel een beetje.
Ja.
Ja.
Ja, het is ook wat het is. Maar het is toch wel een verhaal. En wanneer was er weer sprake van een... wat normaler bewustzijn? Ging dat ook geleidelijk? Hoe ging dat?
Ja, dus zeg maar dat die fase van die delier, dat was een dag of 5 volgens mij, of 6. En toen ben ik van de IC naar de Brain Care Unit gegaan. Nou, dat is dan wat dat zegt.
Ja.
En dan van Brain Care ben ik naar de neurologie afdeling gegaan. En daar ligt van alles wat, maar dan ben je al wel weer, hoef je niet meer 24/7 in de gaten gehouden te worden. Nee. Maar dan ben je gewoon, en toen was ik ook wel weer echt normaal, hè? Maar dan,
je raakte gewoon op een gegeven moment ook buiten levensgevaar.
Ja, ja, precies. En van de beademing af en van de katheter af en dan weer voor het eerst zelfstandig plassen.
Dat is dan een soort overwinning of zo?
Dat was een heel bijzonder moment. Want ik was ook weken niet uit bed geweest. En dan je spieren die worden gewoon opgefroten door je lijf. Zeg maar. Ik was echt 25 kilo afgevallen. Ja. Dus echt spillebeentjes. Dus ik kon niet zelfstandig lopen. Maar ik werd dan door twee verplegers naar mijn badkamer gebracht in de ziekenhuiskamer.
Yeah.
En daar zag ik voor het eerst mijn spiegelbeeld met dat helmpje op en helemaal ingevallen bekje en een beetje wazige ogen. En toen werd de katheter eruit gehaald en toen probeerde ik voor het eerst te plassen. En dat duurde 10 minuten, maar toen een klein straaltje uitkwam, ja, tranen biggelden over mijn wangen. Het was gewoon zo'n moment van dit kan ik weer.
Het doet het nog en ja, dit kan weer.
Ja. Ja. Dus dat is nog steeds van de 5 keer dat je plast, dat ik plas op een dag, is 2 keer dat ik daar aan terugdenk en nog eventjes, ja, een soort van ingebouwd mindfulness moment van dit is niet zo vanzelfsprekend dat je staat te plassen. Weet je? Dat iets wat zo doodnormaal is, wat je altijd maar doet, dat is nu gewoon een bijzonder moment.
Ja, ja, eigenlijk is het Gods wonder, echt letterlijk, als je gewoon je leven redelijk doorhobbelt zonder al te veel grote problemen. Ik bedoel, überhaupt de kans dat je er bent is al minimaal. Als je dat gaat kans berekenen, dat slaat helemaal nergens op.
Ja.
Maar ja, we nemen het allemaal maar voor waar aan.
Ja. Ja, nee, zeker. Dat, ja.
Ja. Dus dan ben je happy dat je kan plassen. Meestal denk je, shit, ik zit lekker iets anders te doen. Moet ik naar de wc? Ik vind het wel mooi. Ik denk dat er weinig mensen zijn die mindful plassen. Hoewel, zullen er ongetwijfeld.
Het is een heel, heel goed moment, want je moet er toch een paar keer per dag. En dan ben je toch even eruit. Je bent even alleen.
Goeie, dus het is goeie een tip.
Ja,
dit is tip 1.
Neem dit mee.
Ja.
Ja.
En we hebben best wel grote stappen genomen over dit proces. Ik heb vrij visueel. Dus ik zie jou er ook nog liggen met dat masker en die handschoenen.
Ja.
En volgens mij was je vriendin ook nog hoogzwanger. Dus die heeft ergens ook nog een keer een kind gekregen.
Ja, zeker. Dus die, toen ik op de neurologieafdeling lag, toen was er geregeld, of heeft zij zelf geregeld, dat ze 3 verdiepingen onder mij kon bevallen. Dus ik ben met mijn bed de bevalkamer ingereden toen zij persweeën kreeg. Dus
ja.
Daarbij gelegen en ik heb het meegemaakt. Ik weet er nog flarden van en ik heb een hele andere, heel ander verhaal bij die bevalling dan mijn vriendin.
Oh ja. Nou is dat volgens mij bij bevallingen wel eens vaker.
Jawel, zeker. Ja, ja.
Maar je was toen net bij.
Ja, dus ik was wel uit die delier en ik was al een dag of 7 uit de coma.
Ja.
Dus ja, maar dat was wel heel, het was voor haar natuurlijk nog veel intenser. Maar ik was de volgende dag, kon ik niks zien. Was echt blind geworden en ik kon ook niet lopen. Dus dat was gewoon te veel prikkels voor de hersenen toen nog. Maar achteraf heel blij dat ik erbij ben geweest. En dit trok ook weer weg. En ik was na een dag was ik weer oké.
Ja.
Maar ja, het is een idioot moment. Natuurlijk als je in zo'n situatie in het ziekenhuis ligt. En dan in één keer heb je daar je tweede kind, een zoon. Was,
gefeliciteerd.
Dank, ja.
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 Ja, dat moet gestoord zijn.
Ja.
Ja.
Ja, dus dan op dat moment kwam er heel veel los en uit. Maar dat is dan een moment van licht in de duisternis eventjes.
Ja. Oh ja, dat stuk. ik zit nog steeds alles te, dat je dat locked-in hebt meegemaakt. Dat is gewoon zo heavy. Dat lijkt me zo heavy.
Ja. Ja. Het is zoals als je terugdenkt aan een vakantie of de vakantiefoto's ziet, dan is het altijd ziet dat er altijd heel leuk uit. Terwijl een vakantie heeft ook kutmomenten.
Ja, ja. Dat is heel. Ja, ja. Nee, maar het klopt. Ja, ons brein is heel goed in trauma's verwerken op een bepaalde manier. Ja. Ze wegzetten en zeggen van, oké, nou, dit heb ik niet meer nodig. Of zo.
Ja, en ik heb het ook heel minutieus opgeschreven toen ik in Reade zat, in die revalidatie. Daar had ik gewoon ook heel veel tijd en was voor mij een goede oefening om weer met links wat te doen. Ik ben linkshandig. Ja. Dus daar gewoon met de hand hele verhaal opgeschreven. En ook met alle enge dingen die ik meemaakte in die coma-tijd. En dat heeft voor mij wel een soort therapeutisch effect gehad.
Ja.
Denk ik. Ik heb er geen trauma aan.
Nee. Schrijven is natuurlijk sowieso goed. Altijd als je dingen wil verwerken. Dat is tip 2.
Ja. Ja. Ja.
En ja, misschien skip ik vooruit, maar goed, maakt niet uit. We kunnen alle kanten op. Heb je het idee dat er een Pieter voor en een Pieter na is? Ben je veranderd?
Ja. Ja. Ik denk wel dat de fysieke verschilletjes zijn echt heel subtiel. Die zal een buitenstaander niet zien. En ik merk zelf gewoon dat bepaalde dingen iets meer moeite kosten. Of dat ik me iets meer moet inspannen. Maar dat zijn allemaal kleine dingen. Maar ik heb gewoon wel heel erg het idee dat er in ieder geval een leven voor en na was. Dat er echt. En daar heb ik in het begin heel veel moeite mee gehad. En nu begint het langzaam te landen. Dat ik oké ben met degene die ik nu ben. En met het leven wat ik nu. Ja. Leid, maar het was een beetje. Er viel heel veel samen in die tijd. Van voor mijn val, ik was net failliet gegaan met het spot waar ik mijn hele werkzame leven.
Ja. Misschien wel goed om even iets over te zeggen voor de mensen die dat niet kennen.
Het was best wel
een leuk en heel bekend ding in Amsterdam.
Ja, het was gewoon een toonaangevende concept store, retail ketens. We hadden 10 vestigingen door het land.
Ja.
Inderdaad in Amsterdam begon in 2012 en toen zo langzaam.
Rozengracht, toch?
Ja, Rozengracht. Van Wouw was de eerste. Oh, ja. Ik heb nog een pop-up store gehad op de Utrechtstraat.
Ja.
Rozengracht en Van Wouwstraat. En we hebben toen eentje in Utrecht, toen in Rotterdam, Eindhoven.
Ja. Ja.
Nou, zo'n beetje door het hele land. Elke stad die een creatieve kern had waar iets leuks gebeurde, daar wilden wij graag een winkel hebben.
Ja.
Om daar het lokale talent te laten zien in combinatie met wat bekendere merken.
Precies.
En we hebben nog een barretje erbij gehad en een restaurant.
Ik heb ook wel eens het idee, maar ik weet niet of dat klopt, maar dat ook een beetje het begin was van. Want je ziet nu al vaker zo een beetje bijzondere combinaties van.
Zeker,
kleren en kappers of koffie en boeken, whatever.
Ja, nu kan je over een kopje koffie spreken. Staat over een koffiezetapparaat. Ja, dat was wel toen vernieuwend, ja.
Ja.
En daar is een hele sloot aan ondernemers achteraan gekomen en grotere concepten ook.
Ja.
Maar niemand deed het zo goed als wij.
Ja. Maar ja, toen kwam corona natuurlijk.
Tenminste. Ja, precies. Ja, ze hadden net 3 nieuwe vestigingen geopend vlak voor corona. En dat was, daar hadden we wel een risico mee genomen, want daardoor hadden we gewoon heel weinig buffer meer over.
Ja.
En zeker niet een buffer om een coronacrisis te overleven die niemand natuurlijk zou gaan komen.
Nee. En jullie waren voornamelijk retail, volgens mij.
Ja, ze hadden een ingecalculeerd risico genomen waarvan we dachten, ja, die winkels, als we die openden, die draaiden altijd heel snel een prima omzet.
Ja.
We zaten snel op 100%.
Ja.
En toen corona, die eerste fase, daar zijn we nog wel doorheen gekomen. En toen kreeg je ook wat NOW-regelingen, dat soort zaken.
Oh ja.
En toen die zomer, de zomer na de eerste golf corona, toen meldde zich een koper. Die wilde HubSpot overnemen.
Ja.
Nou, daar waren wij wel heel blij mee, want we dachten, shit, ja, corona kan nog best wel even aanhouden. En we waren alle 3 eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee. Of klaar om iets anders te gaan doen. We hadden het natuurlijk 10 jaar gedaan. En waren we allemaal zoekende naar iets anders.
Ik kan me ook voorstellen dat, en dat hoor je ook wel vaker, dat het opzetten van iets en het tot wasdom brengen, dat een ander soort energie is dan het in leven houden. Of het.
Ja, en we hadden echt 120 mensen in dienst. Ja. Dat was, dat is heel leuk, maar er komt ook heel veel gezeur bij kijken.
Maar dan, en misschien kon je creativiteit er niet meer zo in kwijt.
Nee. Nee, en op een gegeven moment is het een beetje een herhaling van zetten.
Ja.
Alleen met elke keer wat meer gezeur, omdat het elke keer groter is.
Ja.
Dus dat. Maar goed, dus we waren aan het verkopen. En we hebben 4 maanden lang een due diligence gehad. Waarbij we helemaal ondersteboven werden gekeerd. Ja. Maar dat was allemaal goed gegaan. En op de dag van tekenen moesten nog heel veel op het kantoor van de kopers langskomen. En wij dachten, nou, ze gaan nu nog een soort laatste troefkaart spelen om de prijs nog wat te drukken. Dus wij waren voorbereid. Zo, nou, ik kan nog wel wat van die prijs af.
Ja.
Als we maar die deal doen vandaag. En er was dus ook al rekeningnummers waren doorgegeven, paspoorten, lagen bij de notaris. Er was een tekendiner, een pers bericht was er geschreven waar we al akkoord op hadden gegeven. En toen kwam het bericht van we gaan het toch niet doen. Was, nou ja, dat was... Eerst dacht ik, oké, okay, dit is dan die troefkaart. Maar na 10 minuten in dat gesprek kwam ik dacht dat ze het echt niet gingen doen. Nee. Nou ja, dus dat was extreem hard gelachen. Was gewoon een... ja, daar weggelopen. En, ja. En toen moesten we weer zelf aan de slag.
Lijkt me extreem frustrerend.
Ja. Ja, dit was echt een hele harde klap.
Ja.
En toen... 4, 5 maanden later waren we fit.
Ja.
Want toen kwam de tweede golf corona, toen kwam die harde lockdown, dat alles dicht moest.
Ja.
En we hadden nul online presence, of een heel klein stukje.
Ja.
Maar lang niet genoeg om ons daarmee op de been te houden.
Nee, en van afvalkoffies ga je het ook niet redden.
Nee, en we hadden die 3 nieuwe winkels, die kwamen dus niet in aanmerking voor alle TVL en NOW-regelingen.
Ja, natuurlijk, die waren nieuw, die hadden nog geen omzet. Ja.
Die hadden nog geen geschiedenis, dus die... ja, zo bloeden we echt in een paar weken dood, leeg.
Ja.
En toen hebben we zelf stekker eruit getrokken.
Mm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan... dan ben je niet op de allerhappieste plek in je leven.
Nee, dat was extreem ruk.
Ja.
En vooral ook eigenlijk voor al die mensen die bij ons werkten. Weet je, die 120 man die moesten dan ergens tussen kerst en oud en nieuw bij elkaar roepen. En zeggen, ja. We gaan ermee stoppen.
Ja.
Dat kan niet meer. Ja, dat is echt heftig.
Ja, ja je hebt voor jezelf ook, denk ik.
Ja, tuurlijk. Ja, ja, je hebt 10 jaar aan iets gewerkt. En wij hadden wel alle 3 altijd in ons hoofd. Weet je, aan het einde hopen we er een leuk centje aan over te halen.
Precies. En, ja. En weer, dat verdiende het ook, want het was een leuk en goed concept.
Ja.
Ja, ik bedoel, ik kan het verder niet beoordelen. Maar ik heb het gevoel dat het ook nog wel... hoe zeg je het? Zuiver was in de zin dat jullie het echt deden omdat je jonge mensen ook de kans wilde geven om toffe dingen in de winkel te zetten.
Ja, zeker.
Dat was er allemaal niet. Nee. Dus het was ook, het verdiende het
ja, het was echt, en als ik terugkijk nu, dan zie ik het wel echt als een succes. Want er zijn zoveel bedrijven uit voortgekomen die ooit zijn begonnen bij HubSpot.
Ja.
En als ik nu nog beeldvreemden spreken en die ik over HubSpot vertel, iedereen kent het en vond het leuk en een succesverhaal. En, en dat is uiteindelijk wel...
Het is best knap als je in deze tijd nog iets weet neer te zetten wat er nog niet is, op retailgebied zeker. Ja. Dat is best een prestatie voor een formaat.
Ja. Ja. Ja.
Maar goed, om dan even terug te gaan naar de verhaallijn. Het wonder van 22 mei, zullen we zeggen.
Ja.
Dus je was net failliet. Dat moet je dan ook weer... ook in je eigen leven moet je dat managen.
Ja. Ja, dus ik was...
jij moet ook eten en je vriendin en je kind.
Ja, dus we hadden wel een spaarpotje, alle 3. Want we hadden ons niet verzekerd tegen dit soort dingen en ook niet tegen ziekte. En dus we zorgden altijd, of met strietjes hebben van laten we allemaal wat apart zetten. En dan kan je in ieder geval een tijdje vooruit.
Ja.
Niet weten dat ik uiteindelijk daar 2 jaar op vooruit moest. Omdat je gewoon 0 uitkering of iets krijgt. Staat meteen op 0 en ik val.
Ja.
Maar in die 3 maanden na faillissement ben je gewoon alleen... Je bent in één keer in dienst bij je eigen bedrijf. En de curator is de baas. En die daar moet je allerlei dingen voor doen. Moet je allerlei zaken aanleveren. En je bent gewoon nog 3 maanden keihard aan het werk. Onbetaald.
Lijkt me ook nog wel een ding in je hoofd.
Ja, dat is vreselijk.
Ja, toch?
Vreselijk. En elke ochtend daar weer heen fietsen. En dan...
Ja.
Ja.
Stressvol.
Nee, dat is echt helemaal... Ja, precies. Onze curator gaat ook nog proberen overal dingetjes te vinden waar die je voor verantwoordelijk kan houden.
Oh, ja.
Gelukkig is dat allemaal vrij soepel verlopen. En zijn we gewoon in 3 maanden waar we daar in ieder geval met de basis klaar. Uiteindelijk krijg je nog maanden, jaren later, krijg je nog steeds wel eens... een brief of een ding dat er weer iets gefixt moet worden.
Ja.
Ja, fiets gaan, niet leuk.
Nee.
Nee.
Maar goed, in Amerika is dat pas de eerste. Dan moet je de 3, 4 doen voordat je een beetje geloofwaardig ondernemer bent.
Ja, ja, ik moet echt een keer in Amerika.
Ja. Nou, volgens mij wordt het heel anders afgewikkeld in Amerika. Veel sneller. En dan ben je gewoon fiet en dat is het. En dan kan je gewoon door.
Ja, gewoon weer verder. Ja, zo'n flits doorstart.
Ja, net als een huis wat onder water staat. Dan kan je gewoon weglopen. Laat je het huis achter. En ergens, dat kan.
Ja.
Maar goed.
Ja.
We leven niet in Amerika. Dus nee. Jij was dat aan het afhandelen. Dat kostte tijd. En, nou ja, goed.
Ja.
Die val, kort zat dat erop?
Nou, 2 maanden nadat ik klaar was met de afhandeling. Of 1 maand eigenlijk.
Zat je wel mee?
Ja, dus ik was toen wel weer de blik op de toekomst aan het richten. En ik was druk op zoek naar een stuk grond ergens in Nederland of in Frankrijk of Portugal. Ergens om daar... niet wat we bij Hutspot deden, maar wel die combinatie van allerlei verschillende dingen bij elkaar brengen. En dan geloven dat dat een mooie plek wordt. Dus iets met voedselbos, iets met trainingen, iets met verblijven. Met, dat je er kan eten, dat je er kan slapen.
Ja.
Gewoon een plek met alles erop en eraan. En daar was ik vol energie in gedoken, want ik had heel erg zin in iets nieuws. Maar goed, dat die dat was dus maar 4 weken en daarna viel ik. En toen, toen ben ik eventjes van de radar geweest. Toch wel ruim 1,5 jaar.
Ja.
En tussendoor altijd wel een beetje, of toen ik het weer kon, een beetje op zoek geweest en gaan kijken. En...
Hoe lang duurde het voordat je weer een beetje normaal dingen kon doen?
Vanaf het moment dat ik uit de revalidatie weg was, nog wel... Een 1,5 jaar denk ik dat ik, als ik bijvoorbeeld foto's van mijn zoontje zie die geboren werd na mijn ongeluk, dan foto's van als hij 3 maanden oud is, 4 maanden oud is, dan herken ik hem niet. Nee. Dus kan je mij 10 foto's geven van een baby? Nu inmiddels, omdat ik ze zo vaak terug heb gekeken en gezien, weet ik het. Maar toen was het gewoon echt, ja, geen idee. Ja. En nu, en toen kon ik ook nog niet voor de kinderen zorgen en geen... Dus toen Harry 1,5 jaar was, 7 maanden, toen heb ik voor de eerste een luier verschoond en was ik er weer een beetje bij. En zo heb je elke keer, ga je iets meer doen dan een keertje een biertje drinken met vrienden in Amsterdam. Want we waren ook in de tussentijd verhuisd naar de vesting.
Oh ja.
Dus,
ik ben ook nog even verhuisd.
Ja, dat was voor mij toen ik uit de revalidatie kwam, het stond al wel... Ergens op de planning om ooit Amsterdam te verlaten, omdat we zeker met dat faillissement en zo moesten gewoon eventjes iets betaalbaarder zijn.
Ja.
Nu kwam dit op ons pad, maar dat kwam wel in een stroomversnelling omdat ik viel en mijn ouders wonen in de buurt van ons huis nu.
Ja.
Dus die konden dan ook helpen met kindjes en dus dat was heel fijn om die in de buurt te hebben.
Je hebt wel een hoop energie in een korte periode gepropt. verhuizen is een life-changing event. Ja. Een baby krijgen is een life-changing event.
Ja.
En dat deed je allemaal op het moment dat je aan het revalideren was.
Ja, maar goed, die baby was natuurlijk al onderweg. Die verhuizing die stond al een soort van gepland.
Ja.
Dus het is een ongelukkige samenloop, ja. Het is niet dat ik na mijn val bewust grote veranderingen ben
gegaan. Nee, maar ik bedoel...
Het kwam mij
zo. Constateer dat het allemaal zo samenvalt.
Ja.
Vind ik het eigenlijk nog dat je er nu eigenlijk heel together bij zit. Oh, heel ontspannen eigenlijk.
Ja. Ja, dat heeft ook... ik heb echt wel hele moeilijke maanden gehad en jaren eigenlijk. Dat ik echt kon terugverlangen naar het ziekenhuis. Dat dan is alles zo afgepeld. Dan heb je echt alleen maar... wil je je naasten, wil je gezin, je familie, je vrienden, wil je aan je bed. En voor de rest maakt helemaal niets uit. Je bent niet bezig met toekomstdromen of met werk of met geld of met dit of dat wat geregeld moet worden. Er is helemaal niks behalve die connectie die je hebt met je naasten, zeg maar. Dat...
Je bent in het nu.
Ja, extreem in het nu. Ja. En dat verdampt allemaal weer als je op een gegeven moment weer je leven probeert op te pakken. En dat is het moeilijkste gedeelte, vind ik, om weer...
Kom je in het straks en kom je in het toen?
Ja, om zo meteen weer iets te gaan doen. Ja. Ik heb ook alweer gewerkt, maar goed.
Het is niet per se een ander verhaal, hoor. Is ook dit verhaal.
Ja, is ook dit verhaal. Ja. Nou ja, ja. Dus ik ben in januari dit jaar, is dat 1,5 jaar later? Ja, ben ik aan de slag gegaan bij Mr. Green. Een leuk bedrijf die Tesla's leasen.
Ja.
En daar kreeg ik een kans om als head of sales en marketing aan de slag te gaan.
Ja.
En dat heb ik 9 maanden gedaan. En dat was heel leerzaam, maar niet mijn plek. Ik merkte gewoon dat... Dat krijg je dus na zo'n ongeval dat ik heel vaak stond ik dan 's ochtends bij het koffiezetapparaat en dacht ik, ja, ben ik hiervoor uit de dood opgestaan? Is het hierom waarom ik een tweede kans heb gekregen? Ja. En dat is natuurlijk een loodzware vraag die je niet bij alles moet gaan stellen, want dan komt er helemaal niets bij Jan misschien. Nee. Maar het deed mij wel in ieder geval beseffen dat dat niet mijn plek was voor lange tijd. Maar ik was in ieder geval heel blij dat ik weer voor mezelf kon aantonen dat ik weer aan het werk kon nu. Ja, dat ik de energie had en dat ik stress aan kon en dat ik gewoon 5 dagen in de week van huis kon zijn. En dan s'avonds ook nog energie over had voor mijn kinderen. En dat is voor mij gewoon een extreem goede testcase van oké, ik kan weer dingen en ik heb weer vertrouwen dat ik nu ook weer zelf iets kan.
Ja. Dus, op hoeveel procent zou je zeggen dat je nu zit qua fysiek? Niet over het mentale deel, maar ten opzichte van voor het ongeluk?
90%.
Oh ja.
En dat is die 10% die ga je ook niet meer goed maken. Ik ben fit.
Ja.
En die 10% dat zit meer in cognitieve dingetjes of in langdurige aandacht bij iets kunnen houden. Ja, maar allemaal kleine.
En bijvoorbeeld dat verlangen wat je net schetst naar rust en eenvoud. Ik vat het even in mijn woorden samen.
Ja.
Is dat iets wat ook nog meedoet?
Ik moet mezelf wel daaraan blijven helpen herinneren dat ik in het nu leven en niet altijd maar iets in de toekomst, een stip op de horizon zetten, dat wel heel, heel belangrijk is. Ja.
En dat je dat daarvoor ook al wel eens bedacht?
Nee. Nee, en ik was altijd, ook met Hitspot, altijd bezig. Oh ja, volgende winkel. Volgend ding. En vooral met die stip op de horizon, zo meteen verkopen we het. En dan begint het.
Ja, dat is interessant. Ja, dat doen veel mensen. Zeg maar, constant ook. Maar als ik dat doe, dan dat. Ja.
Nou, ja.
Of je valt heel hard op je hoofd.
Ja.
Ja. En om mij te pleiten om dat niet te doen. Hè?
Ja, ja.
Dus je zou kunnen zeggen dat je nu zelfbewuster bent dan voor het ongeluk. Wat op zich natuurlijk logisch lijkt. Ja. Alleen al die loodzware vraag die je zelf stelt.
Ja.
Ben ik hiervoor uit de dood opgestaan?
Ja. Nou ja, en ik had een aantal weken geleden een helder moment tijdens een wandeling. Heel veel mensen zeggen in deze tijd tegen mij, want ik heb nu even geen werk. Van ga lekker ergens aan de slag, ga iets doen. En maakt niet uit wat. En ik heb het gevoel ergens, ik zei elke keer van ja, dat is ook een vorm van escapisme. Om maar gewoon iets te gaan doen. Mm-hmm. Om niet te hoeven voelen waar ik nu doorheen ga. En ik zei de hele tijd, mijn antwoord was continu van ja, ik wil door dat monster heen. Maar ik kon dat monster nooit definiëren of ik kon daar geen woorden aan geven.
Ja.
En toen ik, was 2 weken geleden, maakte ik een wandeling. En toen in één keer dacht ik, ja, dat monster, dat is gewoon de stilte waar ik nu in zit. Dat is de leegte die ik nu voel. En het dat ik dus ik moet gewoon oké kunnen zijn met degene die ik ben. En in het nu leven en hier alvast genieten.
Dat is de opdracht voor ons allemaal.
Ja, ja. Maar dat kan je verteld worden. En, maar dat moet je echt toch echt voelen.
Ja.
En dat heeft best wel een hele tijd geduurd dat ik dat zag. En nu ben ik gewoon veel.
Zou je de conclusie kunnen trekken dat jij bent gevlucht in je werk?
Nou,
een beetje.
Ja. Nou, ik was altijd wel heel goed ook om de dingen naast werk goed te blijven zien en doen.
Nou ja, weet je, het is ook niet, weet je, want dan klinkt het gelijk weer alsof ik een psychiater ben en jij een trauma hebt. En dat, zo bedoel ik het ook helemaal niet. Maar volgens mij, mensen vinden het sowieso lastig om in stilte te zijn. Even letterlijk. Ik bedoel, dat zie ik heel vaak in de dingen die ik ook organiseer. Soms doe ik wel eens met een groepje onverwacht een stiltewandeling.
Ja.
Dus aan het begin van een dag, een congres of zo.
Ja.
Nou, dat frustreert mensen enorm. Ja. Ik word echt boos gewoon. Heel veel mensen worden dan boos. Omdat ze een half uur hun mond moeten houden. Maar dat komt omdat dat bij je eigen gedachten zijn gebeurd gewoon zo weinig.
Ja, nee, ik denk dat mijn dus dat ook een deel van mijn mond was, die maandenlang alleen zijn. Ik had dan wel, s'avonds kwam Esther thuis en dan komt Esther thuis en heb ik kinderen om me heen. Maar ik heb ook dagenlang dat ik gewoon helemaal alleen ben.
Ja.
Ja, en dan gaat toch je gedachtes op hol, zeg maar. Totdat je beseft dat je denkt, ja, dit hier moet ik oké mee, ja, mee kunnen zijn. En dat, ja, die stilte. En dat was dan een monster. En dus nu, ja, omarm ik dat een beetje als... Ja. Ja. En ik kon vroeger heel goed alleen zijn, juist. Maar dat was omdat ik de druk had met werk. En dan vond ik het heerlijk om even 2 dagen of 3 dagen helemaal, ja, solo op te trekken. En ja, gewoon...
ja. Maar dan ging je waarschijnlijk in je eentje iets doen.
Ja. Ja, of niks doen. Gewoon films kijken.
Ja,
of,
ja. Maar ja, precies. Gewoon... Nee, maar dat is ook, dat is ook alweer iets doen.
Ja, dat echt, is waar, tuurlijk. Ja. Echt niks doen, ja.
Mijn eerste ervaring met echt in mijn eentje in hele volledige stilte, en die was echt, daar was ik echt hardcore bang voor. Het was in 2015 een persoonlijk ontwikkelding gedaan. Toen ben ik een Nature Quest, die werd me gewoon eigenlijk opgedwongen, want ik deed een jaarprogramma en dan kreeg je allemaal dingen die je moest doen.
Ja.
En ik had gezegd, ik doe alles en dan zie ik daarna wat voor me betekent. En toen hoorde ik dat ik dus, was het 3,5 dag, 4 dagen in stilte, in mijn eentje, ergens in een bos, zonder telefoon, zonder schrijfboekje, zonder... Nou, alles wat je kunt bedenken wat je afleidt. Met de opdracht, een cirkel van ongeveer 2 meter, ergens bij een boom. Dan zet je een tarpje op en je neemt je slaapzak mee. Een rolletje wc-papier. En flessen water met amandelsiroop en citroen. Dus ook niet eten. En ja... en met het interessante, ik was echt terrified. Echt. Echt, het is de grootste angst.
Tijdens of daarvoor?
Nee, ervoor. Ja. En ik ging erheen en na 2,5 uur dacht ik, oké, dit is het. Dat is eigenlijk prima. En na 1,5, 2 dagen of zo was het echt helemaal oké. Okay. En toen had ik dus ontdekt dat ik het helemaal niet zo erg vond.
Wow.
En maar die gedachte eraan vooraf, dat was echt heel heftig.
Ja.
Het heeft mij echt heel erg geholpen. Ja. Dus, maar
ja,
vooral ook, dus ook niet kamp maken en even wandelen of stokjes zoeken. Ook, alles niet, gewoon alleen maar zitten in stilte, kijken naar de natuur.
Ja.
Zal ik beschrijven hoe je er nu uitziet?
Ja.
Ja.
Ja, nee, dat zou ik echt zou ik ook spannend vinden van tevoren.
Ja. Ja, en het gekke was dat het dus heel erg meeviel. Maar goed. Maar ik had dus ergens het idee dat jij, doordat je dit allemaal hebt meegemaakt, inclusief dat locked-in, ik denk, nou, die kan in ieder geval wel lezen met zijn gedachten. Dat heeft hij goed geoefend. Maar dat was een aanname die ik onterecht deed, blijkbaar.
Ja. Ja. Nee, maar dat is een proces nog. Ik denk dat gaat steeds beter.
Ja. Het is in deze tijd ook bizar hoeveel afleiding er is. Ik bedoel, als je... Ik weet niet, hoe oud ben je?
35.
Even denken.
Ja, ja. Even denken.
Ik ben wat iets ouder, 16 jaar om precies te zijn. Dus als ik vroeger bij de supermarkt in de rij stond, dan was dat het enige wat ik te doen had. Want je had geen telefoon. Dus je stond gewoon in de rij bij de supermarkt. Dus wat deed je dan? Dan keek je een beetje om je heen en dan dacht je van alles over de mensen om je heen en zo.
Ja.
Dus je had heel veel momenten dat je wel even alleen was met je gedachten.
Je maakte nog eens een praatje met iemand.
Ja, dat deed je ook nog wel eens. Maar vaak ook niet, hè. Maar ik bedoel, noodgedwongen was je toen regelmatig even met je gedachten.
Ja.
En ik betrap mezelf er ook op nu. Hele dagen zit je met je laptop op schoot, met je telefoon in je hand. En dan ga je s'avonds ter ontspanning een film kijken.
Ja.
En eigenlijk het gewoon even film in je hoofd afgaan. Gewoon op je gemak. Ik ben blij dat ik dan af en toe mediteer en dan... 9 van de 10 keer komt er wel ineens weer, valt er iets binnen van, oh ja, dat moest ik nog even doen. Zo kan ik ook naar kijken.
Ja.
Het gebeurt toch in stilte. Het gebeurt niet.
Ja, ik vind het irritant dat ik dan ga ik in bed liggen en dan komen in één keer allemaal dingen. Shit, ja, dit moet ik eigenlijk gewoon overdag doen. Dat je dus eigenlijk in donker niets te doen hebt. En dan gewoon rustig, dan kan je gewoon slapen s'avonds.
Dus die tussenplek waar je zeg maar net voordat je in slaap valt bent, daar zijn de meest creatieve gedachten.
Ja. Ja, zeker. Ja.
Alleen die ontglippen je ook altijd weer.
Ja. Ik had met Hutspot, toen ik bij Hutspot nog actief was, heel vaak in mijn dromen ook ideeën die dan de volgende dag ook nog daadwerkelijk wel iets waard bleek te zijn.
Ja.
Dus wel dingen van uitgevoerd.
Ja.
Ja. Dat is echt dan 24 per dag productief zijn, hè?
Ja. Nou ja, maar ja. Ik benoem mezelf nog wel eens als lui, omdat ik gewoon best wel veel tijd doorbreng met niks doen. Maar ik weet inmiddels dat dat voor mij echt processen is. Dat ik soms heel lang in een soort tussenfase niks kan doen. En dan kan zomaar de productie in een halve dag eruit gepoept worden of zo.
Ja.
Dan ploft het eens. Maar ik zou dus niet in zo'n setting als jij beschrijft, dat hoge druk constant door en door en door. Dat zou ik niet kunnen functioneren. Ik zou echt krankjoren worden.
Ja.
Terwijl ik soms, als ik lekker bezig ben, wel keihard kan doorwerken. Dan in flow of zo.
Ja. Ja, maar ik heb ook nooit zo'n druk aan mezelf opgelegd hoor. Dat was gewoon. Wij werken ook niet keihard. Niet helemaal. Nee.
Nou ja, jullie hebben wel. Het is ook gewoon een jongensboek, toch?
Ja. Ja.
Ja. Daarna heb je nog even een soort horror. Een horror hoofdstuk aan toegevoegd.
Ja.
Het is zo verfilmbaar ook op een bepaald niveau.
Ja.
Jouw verhaal. Echt even.
Ja. Nou ja.
En wat is het dan? Is het dan een feel-good movie? Is het een de wederopstanding?
Ja, ik weet dus niet of het verhaal al helemaal af is. Of dat kan dan misschien de scenario schrijver een mooi einde aan schrijven. Die mij...
Het is grappig, want ik heb in de podcast heb ik vaak mensen die iets hebben meegemaakt wat al wat verder in het verleden is.
Dus ja.
Die kunnen zo pinpointen van dat gebeurde. En daardoor is er dit en dit en dit gebeurd. Ja. En nu ben ik hier en daar ben ik super happy mee. Maar dat stuk van toen en toen en toen, daar zit jij nu middenin.
Ja.
Die verandering.
Nee,
die
klopt. Ja. Pas als je terugkijkt kan je alle puntjes met elkaar verbinden.
Ja.
En dat is ook iets wat ik met deze maanden aan het besef ben. Van even rustig, ik probeer overal al te zien. Oké, wat heb ik er dan uitgehaald of zo? Ja. Wat neem ik mee uit die hele moeilijke tijd?
Ja.
Maar dat gaat inderdaad... Over een aantal jaren is dat allemaal logisch.
Ja, maar ik vind je bent er nu ook al wel heel erg together in, hoor.
Als ik terugkijk bij Hutspot, dat ontstond ook niet zo logisch. Maar achteraf hadden we daar een heel mooi verhaal bij, wat men graag naar luisterde en wat kloppend was.
Ja.
Maar dat hing ook van toevalligheden aan elkaar.
Hey, dat is bij alle organisaties zo.
Ja.
Ik ben bij heel veel bedrijven geweest. Ik ben altijd verbijsterd over eigenlijk dat dingen überhaupt gebeuren. Dat is echt een wonder.
Ja.
Als je gewoon bij Philips binnenwandelt en je hoort die managers met elkaar praten. Dat je denkt, oh, maar hier komen toch echt wel gewoon apparaten uit de fabriek. Hoe dan?
Weet je wel? Ja.
Dus, ja. Het is allemaal veel minder goed geregeld dan dat je denkt.
Ja.
En dat is inderdaad zo'n merk als Hutspot. Voor mij was het gewoon, moeten wel echt briljante geesten zijn die dit...
En dat bleek ook
dat bleek zo te zijn. Eén van twee is iets minder briljant inmiddels. Ja. Eén van drie, nee.
Ja.
Maar dat lijkt inderdaad alsof het een soort gesamtkunstwerk is, wat in zijn geheel bedacht is. Maar wat jij zegt, kan ik helemaal voorstellen dat het zo langzaam...
Ja, het begint her en her wat te borrelen. Je moet wel... die momenten moet je wel herkennen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk het enige wat je doet als ondernemer, volgens mij. Gewoon...
Zou dat jouw talent zijn, als je het zou moeten beschrijven?
Een van de.
Mm. Heel goed. Welke nog meer?
Ja, Jezus.
Ja.
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 Nee, nu heb ik je uitgedaagd. Ik denk dat ik heel goed met heel veel verschillende mensen overweg kan en die ook in hun kracht kan zetten. Dus dat is ook wel het herkennen van in dit geval dan talent. Niet van een kans, maar gewoon van wat kan iemand en wat kan die toevoegen. En en ook wel dromen omzetten in doen. Gewoon wel, ik ben wel een doer.
Ja. Ja, dat is ook wel volgens mij een kenmerk van goede ondernemers. Dat je op een gegeven moment ook gewoon actie durft...
niet te bang zijn om...
ook als je het niet helemaal zeker weet.
Ja. En vroeger moet ik zeggen, met de Hutspot was het een stuk makkelijker. Ik had nog geen kinderen. En weet je, die zijn toch een soort... die moeten ook gewoon eten. Zo, ik kom er zelf wel uit, weet je, op wat, wat oude boterhammetjes.
Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij je kan voorstellen dat je ooit zonder geld of werk zit.
In moeilijke tijden na mijn ongeval heb ik alles kunnen voorstellen. Maar nu inderdaad voel ik me weer... goed en krachtig. En denk ik, ik zie de toekomst altijd wel rooskleurig.
Zullen we eens dat rooskleurige toekomstbeeld een beetje gaan invullen? Want je had het net over die plek. Volgens mij, we hebben elkaar heel kort even gesproken.
Ja.
Voordat we deze podcast doen, toen had je het daar ook over.
Ja, dus gewoon ik noemde het net ook al even, een plek waar gewoon alles kan samenkomen. Maar de basis in mijn hoofd nu zijn dat 20 of 25 eco cabins, een soort tiny houses, yeah, die helemaal off-grid kunnen bestaan ook. Mm-hmm. Die er esthetisch ook mooi uitzien. Moet echt wel iets moois zijn. Misschien wel door allerlei verschillende architecten of makers gemaakt. En een grote centrale plek waar diners gehouden kunnen worden en waar ik kan samenkomen, waar ontwikkelprogramma's kunnen zijn, waar gewoon van alles kan gebeuren.
Ja.
En ik zou zelf ook heel graag iets met een muziekstudio doen. Dus dat artiesten zich daar kunnen terugtrekken, een album kunnen opnemen.
Oh ja.
En dat daar eventueel dan wat kruisverbanden kunnen bestaan met het, een artiest die de hele week heeft opgenomen, dat hij op vrijdag dan voor het publiek wat daar slaapt nog een nieuw nummer speelt.
Ja, ja. En is muziek dan het centrale ding, het verbindende ding?
Nee, ik geloof niet in één verbindend ding. Ik denk dat dat allemaal... Dat
en je beschrijft eigenlijk een community, tenminste... Een soort...
Ja.
Wonen mensen daar of huren ze het?
Nee,
ze het
nou, ik denk dat er een... Of ik dat zelf ben of iemand anders, maar dat er moet een beheerder zijn die het allemaal draaiende houdt.
Ja.
Maar er wonen verder gerest geen mensen... vast, hoe ik het zo in mijn hoofd heb, maar als dat nou net een plek is waar dat wel zo is.
Nee, oké. Maar ik kan daar zo eens een week per jaar of 3 weken achter elkaar gewoon lekker zijn en verblijven, een beetje onderduiken in een
precies. Een mooie gewoon in een bijzondere sfeer en waar dus ook veel natuur is, dus en iets met voedselbos eventueel of met
circulair. Ja. Een beetje retraite-achtig ook.
Ja. Maar ook wel gewoon
dat je de stilte op kan zoeken eigenlijk.
Ja. Maar dus dat er ook wel echt muziek is en andere, dat
niet te veel stilte.
Nee, heel veel gewoon leuke activiteiten.
Ja.
En dat is bij het spot hadden we ook geweldig samenwerking met Sony bijvoorbeeld. En dan kwamen daar en Massive Music. Kwamen daar gewoon artiesten die inmiddels heel groot zijn. Die kwamen bij ons in de winkel gewoon 's middags spelen. En dan waren mensen een beetje aan het winkelen en je kon koffie drinken. En dan ging je baard laten trimmen. En dan, dan ging je met een fiets en een boek naar buiten. Zeg maar. Ja, dat kon je van tevoren niet bedenken, maar zo'n plek ontstaat zo.
Ja,
dat zou ik nu ook heel graag weer doen. Alleen dan echt meer in de natuur en de rust. En ook een plek waar ik zelf lekker kan wonen, waar mijn kinderen blij zijn.
Ja, precies.
Ja.
Klinkt weer heel goed.
Ja, dus jij bent erbij.
Nou ja, het is grappig. Ja, ik had, volgens mij was dat het zaadje voor ons gesprek nu ook. Ik had een dag voordat jij zoiets post, had ik ook gepost dat ik op zoek was naar een plek. Of ben naar een plek. Ja.
Ja.
Ja, ik geloof wel dat een plek kan helpen, ook om iets te laten ontstaan.
En ja, absoluut.
Als je een soort uitvalsbasis hebt van waaruit je dingen doet.
Ja.
Ja, dat het ook verbindend werkt.
Ja, ik ben echt een groot gelover in plekken. Ja, dat klinkt een beetje vaak, maar alle... Er gebeurt zoveel online en weet je, met platform dit en een ding dat. Joh. Ja, er zijn echt wel nuttige platforms voorbijgekomen. Maar ik geloof wel heel erg in de fysieke ervaring. En juist nu, in een tijd dat iedereen steeds meer achter zijn schermen en zo zit, achter vandaan trekken en naar een plek brengen waar gewoon connectie is.
Ja.
Ik vond dat heel zweverig en vaag, maar gewoon dat je letterlijk met elkaar praat en dat je met elkaar eten.
En waar je ook eens verrast wordt.
Ja.
Gewoon dat je eens een keer iets nieuws ziet of hoort.
Ja. Ja, we gaan een hoop dynamiek in zitten. Dat was bij het spot ook zo. Dat zag er elke week anders uit, de winkel. Ja. En dat was continu in beweging. Ja. En andere merken en dingen.
Zou het eigenlijk een soort... beetje het spot 2.0. Hotspot.
Ja.
Hotspot.
Nee, ja, ik haal nu dit aan. Dit is mijn meest relevante ervaring. En daarin heb ik gezien hoe het werkt. Maar het moet iets heel anders worden.
Ja, ja. Nou ja, ik hoor ook een klein beetje ruig gehoord bijvoorbeeld.
Ja, dat is ook een hele coole plek. Ja. Het is allemaal wat... Maar dit ik zeg niet dat mijn droom iets heel commercieels moet zijn. Maar het is ook wel gewoon een iets waar geld verdiend moet worden.
Ja.
Om het allemaal zo op te tuigen dat het allemaal klopt.
Ik ben benieuwd naar hoe je daarnaar kijkt. Dus wat is geld voor jou? Hoe zou jij geld omschrijven?
ja, kan ik euro's?
Ja.
Ja. Maar je bedoelt hoeveel geld heb je?
Wat ik bedoel is...
Of wat is rijkdom, bedoel jij? Of een,
Geld is... op zich zeggen, het is niet anders dan een ruilmiddel, toch? Het is,
ja.
ik mag graag de definitie, geld is tijdelijk opgeslagen energie. Dus ik steek ergens energie in en dan zegt iemand, nou die energie die ga ik hier, is het geld. Zo, ja. Dat is de waarde van jouw energie. En dan kan ik met dat tijdelijk opgeslagen energie, kan ik naar Hutspot gaan en fietsen.
Ja.
Zoiets. Ja. Dus, maar we zijn op een gegeven moment gaan geloven dat het belangrijk is om geld te hebben. Dus geld is iets geworden, terwijl het niks is.
Ja.
Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Dus jij zegt, het moet wel... In de subcontext hoorde ik ruig hoort, ja, dat is leuk, maar dat is net even te... Het mag wel wat meer, wat iets commerciëler. Jij gebruikte dat woord zelf. En wat ik eigenlijk hoor is, het mag wel wat georganiseerder, wat strakker. Wat meer met een businessmodel, zonder dat het om de business draait. Het gaat niet om zoveel mogelijk verdienen, maar het moet goed gebeuren. Met smaak en stijl.
Ja, exact. Ja. Nee, dat is echt goed.
En... dan gaat het er dus niet om dat je steenrijk wordt,
nee,
maar dat je gewoon echt super happy wordt en dat er heel veel plezier is.
En ik geloof wel in veel gevallen dat als je iets doet wat je heel leuk vindt en je dat heel goed doet, dan komt daar vaak ook wat geld bij. Kijk, dat kan.
Ja, het is ook lekker dat je een beetje geld... Ik vond het leuk om een podcast te gaan opnemen, dus ik koop gewoon een roadcaster, want ik heb geld. En dan kan je ook tenminste kwalitatieve goede podcast opnemen. Ja. Als je het met twee hele goedkope microfoontjes moet doen, dan kan je nog zo'n mooie content hebben, maar er is niet naar te luisteren.
Ja.
Dus in die zin is het ook gewoon fijn.
Ja.
Maar ja, goed. Het is altijd zo dat zoeken. Want in mijn droomwereld zou dat helemaal niet eens meer nodig zijn. Weet je, als er dan een mooie plek is, dan wandel je daar gewoon als vanzelfsprekend naar binnen. En iedereen doet dat met respect. Ik zeg, het is mijn droomwereld. Hè?
Ja.
Ik ben realist genoeg om te weten dat in ieder geval nog niet zo is.
Maar nee.
Ja. Lachen, man. En weet je, het maakt jou nu nog niet zoveel uit waar dat is.
Nou, ik heb zeker voorkeursplekken. Maar de afgelopen maanden heb ik ook echt best wel een zoektocht gehad. Dus ik weet dat ik mijn voorkeur een beetje gewoon moet laten varen. Als die plek klopt, dan is het is goed. Okay. Maar ik zou heel graag in Nederland... willen starten, denk ik, omdat hier mijn netwerk ligt en en dat gewoon voor mij het makkelijk zou zijn en ook met kinderen. En... Nee. Maar ik schuw zelf ook niet om Spanje, Frankrijk, Portugal, dat is allemaal.
Ja, plek in de natuur met een beetje ruimte. Nou, binnenkort worden er heel wat boerderijen verkocht.
Ja, precies, dat hou ik in de gaten, maar dat is nog, dat moet nog eventjes op gang komen.
Ja, grappig. Ik ben wel benieuwd, ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben ook heel benieuwd waar jij over 2 jaar bent. Niet fysiek, maar gewoon in je ontwikkeling.
Ja. Ik ook.
Ja. Ja. Nou ja, wat je vaak... Dat kan ik toch wel verklappen, maar dan moet je die podcast maar luisteren. Wat je vaak ziet is dat zo'n gebeurtenis eigenlijk een proces versnelt. Dus ik denk dat ieder mens wel redelijk geprogrammeerd is. En... je kan de context wel veranderen, maar in principe blijf je jezelf een grote lijn hetzelfde gedragen. Er verandert niet zo heel veel in. En de ontwikkeling is dan eigenlijk een nieuwe context ontdekken of zo.
Ja.
En zo'n extreme gebeurtenis zorgt er vaak voor dat het gewoon echt versnelt. Mm. Je gebruikte dat net letterlijk. Hè? Ik ben uit de dood opgestaan. Dus dan krijg je ineens de grote levensvraag.
Ja.
What's it all for?
Ja.
Wat doet het nou eigenlijk toe?
Ja.
Die had je waarschijnlijk niet gesteld. Ja, op je 45ste.
Ja.
Tegen de tijd dat je aan je Porsche toe was.
In de midlife crisis.
Precies.
Ja.
Is that all there is, weet je wel?
Ja.
En op een bepaald niveau, ja, je kunt het met het beste zo vroeg mogelijk hebben, die vraag. Want het maakt je leven echt veel rijker.
Ja. Ja, precies. Ja, daar zou ik nog niet naar gekeken. Mooi.
Ja.
Ja.
Nou ja, dan zijn we er wel zo'n beetje. Ja, ik ben nog wel even benieuwd naar het helmpje. Gewoon, dat is ook gewoon zo'n puur fysiek ding. Dat
ja.
Wat ik zei, het lijkt me zo doodeng. Hoe kwetsbaar voel je op zo'n moment?
Ik mocht echt geen kant op zonder dat helmpje. Dus dan heel soms moest ik hem in bed even afdoen om gewoon heel even echt te krabben of zo. Maar dat was ook de enige plek waar ik dat durfde.
Ja.
Maar ja, ik ben niet heel... Op een gegeven moment ben je er ook niet meer bewust mee bezig. Je hebt gewoon in je automatisme zitten, helmpje op, voorzichtig lopen. Je loopt sowieso voorzichtig, want je loopt kilometer per uur.
Het is ook gek hoe snel je gewoon in een nieuwe realiteit terechtkomt. Hè?
Ja.
Eigenlijk. Je leeft gewoon zo, je leven, alles gaat gewoon zoals het gaat. Dus voor mij is dit de intro van mijn podcast trouwens, maar goed. En dan gebeurt er dit en ineens is alles anders.
Ja, Ja.
En dat is dan ook vrij snel weer een soort normaal. Ik hoor jou zeggen, ja, oké, nou, 's nachts deed ik hem alweer of in bed heel veel.
Ja. Ja, en voor mij is natuurlijk, ik had geen keuze, maar het is ook mooi hoe je omgeving zich in diezelfde, datzelfde moment ook hem moet aanpassen.
Ja.
En ja, en mijn vriendin dan 37 weken zwanger, in één keer deze realiteit heeft. Ik ga lunchen en ik kom niet meer thuis. En zij wordt 's nachts gebeld en moet naar het ziekenhuis. Ze heeft nog een soort afscheid mogen nemen van mij voordat ik de operatietafel opging. Dus, nou, het een, ja. Van haar, wij hebben echt een heel ander trauma. Zij heeft echt
ja, dat snap ik ook.
Van die kant ook heel heftig geweest.
Ja. Was ze ook nog boos op je?
Nee, we zijn samen ook die beelden gaan kijken en ze heeft gezien wat voor dom struikeltje het was.
Ja.
En ze wist ook dat ik niet laveloos daar aan het wachten was. Het was 6 uur 's avonds op zaterdagmiddag. Nee, zij is nooit boos geweest, nee. Maar hij heeft het ook zwaar gevonden. Maar ook,
kan niet anders. Die is doodsbang geweest.
Ja, en wij zijn er samen wel al heel veel sterker weer uitgekomen. Ja, alle clichés zijn altijd waar. Ja. Daarom zijn het clichés, maar die... je neemt dit gewoon weer mee in je tasje. En het is weer een extra ervaring.
Ja, op weg naar een volgend avontuur.
Ja.
Het liefst wat positiever.
Ja, precies.
Ja. Ja. Nou, kun je het al duiden als in een positieve gebeurtenis of een negatieve gebeurtenis? Of misschien neutraal?
Ja, nou ja, waar we het al eerder over hadden, de echte shit vergeet je. Weet je, de pijn. Ik heb echt 1,5 jaar extreem veel pijn gehad. Gewoon een hele zware pijnstress gehad. Ook nog een, en wat overblijft, de rest zijn de ervaringen die je. En dat is overwegend positief. Ik heb daar niks, geen trauma aan overgehouden. En juist wel heel veel lessen uitgeleerd. Ja. En dan die hele simpele die ik noemde van het plassen. Ja, dat is gewoon een lekker stok achter de deur om eens even.
Ja, die vind ik wel mooi. Heb je nog een keer een lotje gekocht? Of dacht je nou 0,5%? Dat heb ik al een keer gehad.
Nee, ik vrees dat wij helemaal uitgespeeld zijn. Het geluk is...
Ben je bang dat je geluk op is?
Nou, wel eens.
Ja?
Maar nee, ja.
Volgens mij ben je gewoon een zondagskind. En weet je het mooie van zondagskinderen? Daar blijven ze gewoon een hele leven.
Nou, mooi.
Ja.
Dat we dat afspreken.
Ja, mooi. Dankjewel voor je verhaal.
Ja, heel veel dank.